Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen en wat daar verder volgt. En we doen dat op het niveau van spreken, dus een beetje gematigd zingen. We gaan samen zingen. Aan u zal worden voorgelezen een tweetal gedeelten uit de Bijbel. Eerst uit Handelingen 15, de versen 12 tot en met 22. En daarna uit het Oude Testament, uit de profetie van Amos, hoofdstuk 9, de versen 11 tot en met 15. Eerst echter stellen wij ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde dan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. De menigte zweeg stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus zeggende: Mannen en broeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen den tabernakel Davids, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. En ik zal denzelfde oprichten, wederoprichten, opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere, die dit alles doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom oordeel ik dat men degenen die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroeren, maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Want Mozes heeft hij van oude tijden in elke stad die hem prediken, en hij wordt op elke sabbat in de synagogen gelezen. Te 10 dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, en ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen als in de dagen van oud. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger den maaier en de druiventreden den zaadzaaier genaken zal. En de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvelen zullen smelten. En ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. En ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. En wijngaarden planten en derzelfde wijn drinken. En ze zullen hoven maken en derzelfde vrucht eten. En ik zal hen in hun land planten. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land. Dat ik hun lieden gegeven heb. Zegt de Heere, uw God.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 67 en daarvan het tweede vers. De volken zullen u belijden. 67 vers 2. We staan vanmorgen stil bij het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Handelingen 15. En ik wil uw aandacht vooral vragen voor de versen 15 tot en met 18. Ik wil u die eerst lezen. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel Davids. En de die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen en ik zal dezelfde weder oprichten. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken in al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Gemeente, we beluisteren eigenlijk in deze woorden de vervulling van de heilsprofetie of van de heilsbelofte. Wat God in het Oude Testament belooft, dat zien we hier gestalte krijgen. Dat krijgt handen en voeten. En als we dan dit gedeelte eens wat verder overdenken, dan zien we in de eerste plaats wat nou de oorsprong uit de diepe reden is voor die heilsbelofte en dat gerealiseerde heil. En dat vinden we dan vooral in de versen 15 en 16. Als Jacobus zegt, ik zal wederkeren en wederopbouwen de tabernakel Davids en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen en ik zal dezelfde wederoprichten. Het is de diepe oorzaak dat heil ook naar de heidenen is gegaan. En dat mensen bekeerd worden. In de tweede plaats lezen we dan iets over het doel. Hoe die heilsboodschap nu precies handen en voeten krijgt. En dat zien we in vers 17. Want vers 17 begint met het woordje opdat. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. En al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Dus de oorsprong, het doel. En tenslotte lezen we dan ook nog iets over de zekerheid. Want Jacobus zegt, Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Jacobus zegt eigenlijk van, dit is niet zomaar een toevallig gebeuren in de tijd. Nee, dit is Gods raadsplan wat tot vervulling komt. Dit is nou Gods bedoeling. En als God iets wil, dan zal dat natuurlijk ook gebeuren. En vandaar dat vers 18 ook de zekerheid van al deze dingen ons wil bekendmaken. Ik herhaal het nog even voor alle duidelijkheid. Het gaat dus over de vervulling van die oud-testamentische heilsbelofte. En dat God dat belooft en dat het ook heel concreet handen en voeten krijgt. En dan gaat het over dat heil. Wat is daar de oorsprong van? Wat is daar het doel van? En welke zekerheid gaat dat mee gepaard? Gemeente, als u dat 15e hoofdstuk uit hand van de boekhandelingen eens leest, dan kun je dat hoofdstuk in 3 delen verdelen. Het eerste stukje, de eerste 5 versen, dat gaat over oneenigheid. Het tweede gedeelte gaat dan over die vergadering in Jeruzalem. En dan horen we Petrus het woord voeren en Paulus en Barnabas en Jacobus. En dan tenslotte het derde gedeelte, dat is dat er een antwoord komt aan de heidengemeenten over de vragen die er gerezen zijn. Een brief, de toelichting op die brief. Ten slotte besluit het hoofdstuk ook nog met een wat trieste gebeurtenis. En het is de grote ruzie die ontstaat tussen 2 grote kinderen van God, namelijk Paulus en Barnabas. En dat er een verbittering ontstaat tussen die 2 mensen. Het waren dus ook kinderen van Adam die ruzie konden maken. Dat staat nou niet tot eer van deze mensen in de Bijbel, maar tot onderwijs van ons. Om ons te waarschuwen dat we dit soort dingen dus geen ruimte geven. Dat kan natuurlijk wel gebeuren. En ondanks dat gaat God zijn heilige, soevereine weg in deze wereld. Het eerste gedeelte, en we hebben al eens wat stilgestaan bij die reden van Petrus. Maar ik kom nog even terug op het begin van Handelingen 15. Kijk, er gebeuren in dat boek Handelingen grote wonderen. Eerst in Jeruzalem worden de 3000 mensen bekeerd. Later 5000. En ook een groot gedeelte van de priesters. En vervolgens gaat het evangelie in Handelingen 8 naar Samaria. Samaritanen. En dan tenslotte Handelingen 10, Cornelius. En dan Handelingen 14... gaat dat evangelie van redding ook naar de heidenen. En er ontstaan gemeenten op Cyprus. Sergius Paulus de stadhouder. En in het toenmalige Galatië. Het huidige Turkije. En overal worden gemeenten gesticht. In Antiochië, in Galatië. En Derbe en Lystra en Iconium. Dat gaat wel met veel tegenstand gepaard, maar die gemeenten worden gesticht. En dat is natuurlijk een zaak van heel veel blijdschap. Dat niet alleen in het Jodendom en onder de Samaritanen, maar ook onder de heidenen die gemeenten van God ontstaan. En dat Paulus en Barnabas de instrumenten zijn die de Heilige Geest gebruikt. Zo is dat vandaag nog een zaak van grote blijdschap als het zendingswerk vrucht mag dragen en als zondaren tot bekering komen. Daar zijn bijvoorbeeld de engelen verblijd over. Want er zal blijdschap zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Daar is ook God zelf verblijd over. Want er is blijdschap in God over een zondaar die zich bekeert. En daar zijn natuurlijk ook al de heiligen verblijd over. Want die zien natuurlijk graag de voortgang van dat goede werk des Heren in deze wereld. Ik vind dat ook voortdurend bij de apostel Paulus, dat hij zich verheugt en verblijdt en ook dankbaar is over wat God in deze zondige wereld tot stand brengt. Vooral de toenmalige heidenwereld. En als we dat nou allemaal een beetje overdenken, dat dat nou beschreven is in de handelingen, dan zien we al in handelingen 5 dat dat niet zonder problemen gaat. Want dan komen plotseling twee mensen, Ananias en Safira, en die deden wel vroom, maar die waren het niet. En dan grijpt God zelf in. En we weten de verschrikkelijke afloop. En hier in Handelingen 15 zien we ook weer zoiets ergs eigenlijk. Want nou ontstaat daar in Antiochië, in Syrië, een heiden-christelijke gemeente. En ook in Galatië zijn er dus van die heiden christenen. Mensen dus met een heidense achtergrond en die zijn door Gods genade in de Heer Jezus gaan geloven als de enige redder. En dan lezen we in de Bijbel, het eerste vers van Handelingen 15, dat er sommigen, die komen dan af van Judea, die weten veel van de Bijbel en zo, en die zeggen tegen de broederen, tegen de gelovigen in Antiochië, ja, maar jullie zijn helemaal niet besneden. En jullie houden ook de ceremoniële wonen van Mozes, van de ceremoniële wetten van Mozes niet. Dus jullie eten bijvoorbeeld varkensvlees en jullie houden ook al die feestdagen van de Joden niet en zo. Dus jullie kunnen helemaal niet zalig worden. Dat staat er, hè? Leest u maar even mee. Dus daar komen daar in Antiochië mensen met een Joodse achtergrond en die laten zich voorstaan op hun geweldige inzichten in de Bijbel en in het Oude Testament en in hun stiptheid en in hun correctheid en hun enorme wetenschap van al die Bijbelse dingen en van de tempel en noem het allemaal maar op, indrukwekkend. En die ontmoeten dan die pasbekeerde heidenen en zeggen, ja, maar kijk, jullie kunnen helemaal niet zalig worden. Die Paulus en die Barnabas zitten jullie maar wat wijs te maken. En die beginnen daar dat werk Gods ter discussie te stellen. Nou kan het natuurlijk wel eens nuttig zijn dat je iemand vraagt van, is het wel echt? Dat doet Paulus ook in zijn brieven. Hij zegt bijvoorbeeld in de Korinthebrief, onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt, of het waar is. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de prediking. Maar hier is dus dat werk Gods en dan, ja, daar komen dus in Handelingen 5 zien we dat Ananias en Safira de Heer ingrijpt. Maar hier komen dus van de andere zijde, komen dus in die jonge christelijke gemeente, komen dus mensen en die zeggen gewoon, ja, maar jullie kunnen niet zalig worden. Dat kan niet. Nou, u voelt wel, dat is natuurlijk een enorme schok heeft dat gegeven. En dat brengt zo'n hele gemeente in verwarring. Jullie kunnen niet zalig worden. Jullie bedriegen jezelf. Een gemeente, zo'n klein zinnetje uit de Bijbel, hè? Zo kunt gij niet zalig worden. Zo kunnen jullie niet zalig worden. Jullie worden niet zalig. Dat zijn natuurlijk hele ernstige woorden. Dat daar die Judeërse mensen, die komen daar En die zien die heidenen. Die zeggen dat ze die boodschap van Paulus en van Barnabas, dat ze daar van harte amen op hebben mogen zeggen. Dat ze de zaligheid niet in hunzelf zoeken, maar in dat volbrachte werk van de Heer Jezus. En dan komen er mensen die zeggen, ja, dat is wel mooi, maar nee, dat klopt toch niet. En want dan ontstaat er enorme verwarring. Alsof dat geloof in de Heer Jezus, wat Paulus spreekt, wat Barnabas spreekt, alsof dat niet genoeg is. Maar dat ze nog allerlei Joodse riten moesten onderhouden. Dat is een enorme verwarring. En zo'n gemeente zou zomaar in paniek kunnen raken en kunnen scheuren en zo, dat begrijpt u allemaal wel. Hele ernstige zaak. Het is ook een hele verwoestend woord. He, want ja, die mensen uit Judea, die komen dan en die, ja, die gaan het dus even, ja, maar niet besneden en zo. En, ja, jullie moeten, vanuit het heiden moeten jullie dus Jood worden. En besneden en al die ceremonieën uit Leviticus en het Deuteronom, Exodus, moeten jullie ook gaan houden. Pascha gaan houden en zondag gaan houden. En, ja, dat hoort er allemaal bij. En hoe meer je dat nou doet, des te bekeerder word je. Die Judeërs hadden ook de indruk dat bekeerder was iets voor steeds goeiere mensen. Dus bekeerder was niet voor zondige mensen, het was voor mensen die zich flink aan het verbeteren waren dan. Een soort trapmodel. En hoe meer je daar nou aan beantwoordde, des te bekeerder was je. Nou zeg ik natuurlijk niet dat een slordige levenswandel goed is. Maar ik zeg wel, dat als we straks voor God staan, gemeente, dat is heel scherp, ook voor mij, dan telt voor God niet of we nou van die brave mensen zijn geweest. Dat moeten we altijd vasthouden. Voor God geldt maar één ding en dat is het werk van zijn zoon. En al het andere niet. En daar moeten we wel dag en nacht over nadenken. Maar die Judeërs die komen er met een heleboel bij. En dat is natuurlijk ook verwoestend. En tenslotte. Ja, het is ook gewoon leugen. Het is gewoon leugen. Het is helemaal niet waar wat daar gezegd wordt. Het is ernstig. Verwoestend. En het is leugen. Want het is in strijd met Gods woord. En wat gebeurt, waar zou dat nou vandaan komen? Ja, zegt u dat, dat is wel nuttig. Nee, dat komt van de duivel. Dat komt echt uit onszelf vandaan. Dat komt dus bij de duivel, want het is er natuurlijk een doorn in het oog, dat er in Galatië en in Antiochië en midden in die heiden weer de lof van God en de eer van de zaligmaker gehoord wordt. En de duivel zal natuurlijk alles proberen om dat goede werk Gods te verhinderen. Daar is hij dag en nacht mee bezig. He, gij kunt niet zalig worden. Gij kunt niet behouden worden. U bedriegt uzelf. Die Paulus en die Barnabas, niet naar luisteren, lieve mensen, want het zijn leugenaars. U wordt helemaal niet zalig. U voelt, wat moet er nu gebeuren? Er staat een enorme spanning is in die gemeente in Antiochië, die heidengemeente. En in Handelingen 5 heeft God zelf ingegrepen. Ananias en Sapphira zijn gestorven. Hoe gaan we dat hier nou doen? Hier gaat de Heilige Geest een andere volgorde volgen. Dan staan die problemen en dan komen de apostelen en komen de leiders van de gemeente bij elkaar. En zo ontstaat eigenlijk de eerste samenkomst waarin nagedacht wordt over de leer van de Bijbel. En over de boodschap. En dan hebben we vorige keer al geluisterd naar wat Petrus heeft gezegd. Die reden van Petrus die hij richt aan die verzamelde mensen, dienaren in de gemeente Gods, in Jeruzalem en ook in de heidengemeente. En we hebben vorige keer gezien dat Petrus zegt, maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als er zijn. Dus die heidenen worden net als wij alleen door dat ware geloof in de Heer Jezus Christus zalig. En hoe staan we recht voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Ja, daar moet u heel diep over nadenken, echt. Ik ook. Dat moet elke dag met onze gebeden aan de Heer voorleggen. Ja, kijk, de duivel heeft daar natuurlijk een hekel aan, naar zo'n zinnetje. En ons verstand die zegt natuurlijk ook af en toe, nee, dat is toch wel een beetje te makkelijk. Of dat is nou de diepste waarheid van de Bijbel, echt. Want dat streept alles van de mens gewoon af. Het telt allemaal niet. En dat wijst op dat heerlijke werk van de zaligmaker. En dat daarna alleen door het oprechte geloof en de beoefening van het geloof deel aan krijgt. Dat is een hele scherpe boodschap eigenlijk van Petrus. Scherpe boodschap voor ons vlees, voor ons geredeneer vaak. En nadat Petrus gesproken heeft, horen we dan vervolgens dat Barnabas en Paulus gaan vertellen. Vers 12, kijk maar. Daar staat verhalende wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen. Nou, dus die gaan nog eens uitvoeren vertellen wat er op Cyprus is gebeurd. Wat er in Galatië, dus in Derbe, Lystra en Iconium is gebeurd. En hoe daar gemeenten zijn ontstaan van oprechte gelovigen. En dat er mensen behouden worden. Hè? Dus vroeger heidense mensen, dat die nu zalig worden. In tegenstelling wat die mensen uit Judea zeiden. Zei Paulus buiten, nee, die mensen zijn zalig. Want we hebben het gezien, we hebben het gemerkt. Door dat oprechte geloven in de Jezus. En verteld. En toen? Ja, gemeente. Ik heb het meer gezegd. We zouden Paulus natuurlijk niet graag op onze verjaardagsvisites hebben. Want het gaat bij hem alleen maar over Christus. Maar hier in Antiochie, of hier in Jeruzalem, is wel iets aan de hand. In vers 12 lees ik, en al de menigte zweeg stil. Dat is niet van stomheid, maar dat is van verwondering. Er komt dan in die gemeente een enorme verwondering. Dat nou die gekruisde en opgestane zaligmaak in Jeruzalem zijn grote daden heeft getoond. Dat het evangelie is gegaan naar Samaria en dat het nou ook in de heidenwereld mensen tot bekering komen. Dan kunnen we natuurlijk met die Judeërs gaan zeggen, dat klopt allemaal niet. Maar hier in Jeruzalem gebeurt wat anders. Een stil van verwondering. Heb u dat ook wel eens zo'n berichten hoort van het zendingsveld of van het evangelisatiewerk? Wat een wonder eigenlijk, hè? Om zomaar dat woord gebruikt en dat er mensen behouden worden, er stil van wordt. Van dat wonderlijke werk van God. En dat God soms hele wonderlijke wegen bewandelt. In Syrië vandaag de dag nog worden meer moslims gedoopt dan ooit tevoren. God gaat dus zomaar zijn stille weg in deze wereld. Maar ook in Nederland. Ook in de kerkelijke gemeente. Dat dat woord kracht doet. Dat je iemand je mailt. En dat is gepreekt in het land. En die schreef. Het was net alsof God iets tegen me zei. En wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen als God wat tegen u zegt? Ik zou maar goed luisteren. Ja, als God wat tegen ons zegt, moeten we maar goed luisteren, toch? En als God zegt, ga, dan hebben we maar te gaan. Als God zegt, kom, dan hebben we maar te komen. Ja, maar ik kan niet komen. Nou, vraag me of God u wil halen. Ik weet niet of u die stem van God wel eens hoort. Dat was doordringen in uw hart, maar dan zou ik hem maar gelijk aan beantwoorden. Levi, dat is een tollheid. En de Heer Jezus komt voorbij en zegt, volg mij. En stond op en volgde.
En de Heer zegt tegen de rijke jongeling, joh, verkoop alles wat je hebt en word mijn discipel.
En toen ging hij aan het prakkezeren. Toen dacht hij, dat lijkt me nou niet iets fijns. En deed niet. Dat Levi volde werd door genade. Het rijke jongeling niet gehoorzaam, dat was door ongeloof. En dat was een schuld. En God zegt dingen tegen ons. En de apostelen vertellen wat God doet in die heidenwereld. Tom verwonderd hebben geluisterd. Ik geloof echt dat die mensen gehuild hebben van verwondering. En dat grote werk zomaar voortgaat. En dan kun je daar blij om worden. Verwonderd ook. En dan staat Jacobus op. We horen dan, Paulus en Barnabas hebben dat verteld. En dan staat Jacobus op. En die zegt, mannen, broers, vers 13. Wie is die Jacobus? Nou, deze Jacobus, dat is de dienaar van de gemeente in Jeruzalem. Ik zeg bewust dienaar, dus niet leider. Die gedachte komt wel eens tegen dat een dominee een soort leider is, een bedrijfsleider, maar dat is niet correct. En ouderlingen zijn ook geen bedrijfsleiders of zo, dat zijn dienaren, dienaren in de gemeente Gods. En de Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, jullie moeten daartoe bereid zijn om de handen met niet de oren te wassen, maar de voeten te wassen, gewoon slavenwerk. En in de Bijbel is het ook, in het Grieks is het woord dienaar, dat is ook doulos en dat is een slaaf. Een slaaf van de Heer Jezus, doulos van de Heer Jezus. Nou, wie was die Jacobus? Een dienaar van de gemeente. Nou zijn er verschillende Jacobussen in de Bijbel. Ook bij de discipelen was wel een Jacobus, dat was de eerste apostel die vermoord werd door Herodes. Maar dit is een andere Jacobus. Deze Jacobus, die heeft ook de brief aan Jacobus waarschijnlijk geschreven. Dat is naar alle waarschijnlijkheid een ander kind van Jozef en Maria. Dus na de geboorte van de Heer Jezus hebben Jozef en Maria als man en vrouw samengeleefd. Hebben ze waarschijnlijk kinderen gekregen. En in ieder geval twee namen zijn met name bekend. Dat is Jacobus en de brief van Jacobus en Judas. Ook een brief van Judas. En dat waren dus kinderen van Jozef en Maria. Die waren aanvankelijk erg gekant tegen de Heer Jezus. Ze geloofden niks van dat hij de Messias was. En na de opstand is de Heer Jezus aan deze Jacobus verschenen. Het staat letterlijk in 1 Korinthe 15. En dat is de grote omkeer geweest in het leven van Jacobus. Want u weet dat de Joden, die hebben de gedachte dat de rechtvaardigen, die staan weer op. Hoe weet je of iemand rechtvaardig is? Nou, dan staat hij weer op naar het lichaam. En als je dan de opgestaande Heer Jezus ontmoet, die gekruisigd was. Of iedereen dacht, ja, dat is een misdadiger of is veroordeeld. Als je daarna weer opstaat, dan blijkt hij zijn rechtvaardig, de rechtvaardige. De Heere onze gerechtigheid. Nou, zo is de Heer dus als de opgestane aan Jacobus verschenen. Ja, toen ging Jacobus door de knieën. En later heeft de Heer hem gebruikt in de gemeente van Jeruzalem. En wordt hij dus de dienaar van de gemeente, een hele belangrijke dienaar van de gemeente. En dan gaat die Jacobus, Joods dus van oorsprong, Joods ook opgevoed door Maria en Jozef. De godsdienst had ook vooral thuis plaats bij de Joden. Naast de synagoog had je ook thuis. Hè. Dat is ook vanuit Deuteronomium 6. Je zult die woorden Gods zullen in uw hart zijn. En u zult uw kinderen inscherpen. Dus Maria had ook Jacobus onderwezen. En Judas en de Heer Jezus. Ook Maria vertelt van Gods beloften. Van de Messias. En dat al die instellingen. De tempel. En het Pascha. En de ook feesten en besnijdenis, waarom ze nou besneden waren. Dan vertelden de ouders dat het allemaal wees op de beloofde Messias die eenmaal komen zou. En Maria had aan de kinderen, Jacobus en jullie, hè, het oudste kind wat ik gekregen heb. Ik zeg al bewust niet broer, maar, hè, want de Heer Jezus is natuurlijk niet, hij is de Zoon van God en heeft de menselijke natuur aangenomen.
Maar Jezus, dat is de Messias. Dat heeft Maria verteld. Dat heeft de Heilige Geest mij ook verteld, hè? Dat heilig dat u geboren zal worden. En dat was nou eeuwenlang door de profeten beloofd. En Maria had natuurlijk die profeten aan haar kinderen verteld en voorgelezen. In de synagoge had ze het ook gedaan. En kijk, zegt Jacobus nu op die vergadering in Jeruzalem, wat we nu lezen in Amos 9, slot, dat is een heilsprofetie, dat er dus een moment zal komen te dien dagen, dat dat grote heil van de Messias gestalte zal krijgen, dat is nu aangebroken. God vervult zijn woord. En dat gaat nu vandaag in Jeruzalem, in Samaria en ook in die heidenchristelijke gemeente. Dus Jacobus zegt dat die Judeërs zeggen, gij zult niet zalig worden, daar klopt niks van. Want God heeft dit beloofd. En daarom gebeurt het. En dan gaan we in die eerste gedachte eerst even stilstaan. Waarom doet God dat nou? Waarom gaat dat evangelie nu van Jeruzalem naar Samaria naar die heidense mensen? Nou, we kunnen natuurlijk in dit plaats al wel zeggen waarom dat nou niet gebeurt. Niet omdat die mensen daar nou zo om verlegen waren. Die gedachte kom je wel eens tegen. Dat wij gaan redeneren van je hebt serieuze mensen en minder serieuze mensen. En de wat meer serieuze mensen die zijn natuurlijk veel ontvankelijker voor het woord van God en voor de boodschap enzovoort. En het is natuurlijk fijn als je serieus bent en dan kun je vanuit die serieuzigheid bij jezelf wel een heleboel al concluderen. Nou gemeente, als we het daarvan moeten hebben, moet u dan serieus zijn? Natuurlijk, u bent toch gedoopt. De kracht van die doop, en moet u die middelen gebruiken. Maar laten we nou niet denken dat dat heil een soort verlengstuk is van al ons voelen en serieus zijn en weet ik wat allemaal meer. Dat is nou net niet Bijbels. Want Adam en Eva die zijn niet naar God teruggekeerd omdat ze dachten wat zijn we nou toch dom geweest. En wat is dat? Laten we maar teruggaan. Nee. En Abraham is ook niet op reis gegaan omdat hij dacht van nou ik denk dat het in Canaan wel erg verstandig om op reis te gaan. Je moet je verstand wel gebruiken. Maar de oorzaak, de diepe oorzaak ligt niet in Adam, niet in Eva, niet in die heiden. Die stonden echt niet te wachten op Paulus en Barnabas dat ze dat evangelie daar gingen preken. Integendeel, want in Lystra hebben ze Paulus zelfs vermoord. Althans, dat wilden ze. Hoe komt het dan dat toch die gemeenten daar gesticht zijn? En dan gaan we dat stukje tekst nog eens even lezen, wat Peter, wat Jacobus citeert. Want dan zegt hij in vers 15... Hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten, zegt niet alleen wat ik nu aannam, maar al die profeten wijzen daarop. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Amos, Jona enzovoort. Gelijk ook geschreven is in het Oude Testament. Na deze, of te dien dagen, zal ik wederkeren en opbouwen de tabernakel van David. En dan lezen we vervolgens in het 16e vers dat God dat nog eens herhaalt en zegt, en de vervallen hut en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen en ik zal dezelfde weder op. U leest het wel twee keer, hè? Ik zal. Waar wijst dat nou op? Nou, dat wijst erop niet dat die mensen dat doen, maar dat God dat doet. En dat dat God behaagt. Dat staat zo voortreffelijk in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat zal ik eerst maar eens even voorlezen. Want anders dan vergeten we dat soort belangrijke dingen. Daar staat een artikel in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het is niet zo'n heel lang artikel en daarom kan ik dat wel even voorlezen. Daar staat het volgende. Wij geloven dat onze goede God
door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en zich geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, beloofde hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop des slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Dus wij belijden op grond van onze belijdenis dat God zichzelf heeft begeven om hem te zoeken toen hij al bevende voor God vloot. Ik zal dat die heidenen tot geloof komen. Dat daar in Jeruzalem mensen zijn die de Heer Jezus oprecht lief hebben. Dat komt nu allemaal uit uw wonderlijke, opzoekende zondaarsliefde van God voort. En gemeente, daar wil ik nou eerst eens wat over zeggen. Gods opzoekende zondaarsliefde. Samengevat in die twee woorden, ik zal. God nou tegen mensen die hem onteren, die hem beledigen, die hem op zijn hart trappen en zijn schepping verwoesten. God nou zegt, nou ga ik de moeite nemen om die zondige mensen op te zoeken. Daar heb ik nou een behagen in. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de God die in zijn ongehouden goedheid achter die gevallen mensen aanloopt. En zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat is die God die ook door zijn geest doordringt in dat hart. En die vervallen tempel weer gaat oprichten. Dat is die God die de doden levend maakt. En gemeente, als nou God met die opzoekende zondagsliefde in ons leven komt, dan gaan we anders de kerk uit, hoor, echt. Dan gebeuren er wonderen in ons leven. Dan wordt een dode levend. Dan gaat een dove horen. Dan wordt een mens. En wat zou er dan gebeuren? Wat denk je, wat zou er dan gebeuren? Als God die opzoekende zondagsliefde laat preken, dan kunnen we dat wel van ons afschudden. Dat gebeurt helaas. Als God nou met die zondagsliefde doordringt in ons hart, als dat hart daarvoor open gaat, dan gebeurt de wonder. Dan gebeurt het wonder van de ontdekking. Dan ga je dingen ontdekken die je nooit eerder zo gezien hebt. Wat zou je dan ontdekken? Ja, denk even na, hè. Als nou die God doordringt in ons hart, wat zou je dan ontdekken? Ik geloof eerlijk gezegd dat we er dan achter komen dat we die God door eigen schuld zijn kwijtgeraakt. Maar dat we die God niet kunnen missen. Dan zit je in de kerk. Door je hart, dat is Belidia, hè. Maar die God, die mis ik. Heb je dat nou ook wel eens? Ik zal. Vaak is het natuurlijk zo dat we dat wel horen, maar dan vervolgens met elkaar gaan praten en koffie drinken en dat dan zo weer een beetje wegraakt. Helaas. Als God nou eens doordringt in ons hart. Och, ik word wel heel stil. Dan horen we van die opzoekende zondagsliefde. En dan zijn wij die God kwijtgeraakt. Door onze eigen schuld en door onze zonde. Ontstaat er een droefheid in het hart naar die God. Is dat het enige? Nee, dat is niet het enige. Want die God die komt en die zoekt op in zijn genade. We lezen over de vervallen hut van David. En dan laat u God ook merken dat hij een goeddoende God is. En dat hij zo goed is dat hij zijn eigen zoon naar de wereld stuurde om zondaren te redden. En dat we nou alleen maar veilig zijn door het op echte geloof aan die zaligmaker verbonden zijn. Gemeente, daar zou ik natuurlijk ook heel veel van kunnen zeggen. Dat hoop ik in allerlei preken natuurlijk wel te doen. Maar mag ik u de vraag stellen? Kent u nu ook dat geheim dat God met die opzoekende zondaarsliefde, die ons bekend wordt gemaakt in de Bijbel, doordrong in uw hart? Dan wordt u van hoogmoedig ootmoedig. Dan wordt u van gearriveerd verlegen. Dan wordt u van iemand die het allemaal begrijpt dom. Dan begrijpt u er niks meer van. En dan schreeuwt u naar die God. Ja, zo ging het bij de verloren zoon. En zo gaat dat nog. God zoekt het verlorene. En nou gaan we in de tweede plaats eens even kijken met welk doel God nu in deze wereld komt. Onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen, en dat doen we, uit Psalm 68, vers 15. Psalm 68, vers 15 gaan we samen zingen. Dus die gemeenten en dat grote heilswerk van Christus was beloofd. En dat komt tot vervulling en daar ligt Gods opzoekende zondagsliefde achter. En nou staat er in onze tekst vers 16 en vers 17 nog iets. Daar moeten we ook even aandacht voor vragen. Want u leest wel in vers 16, de tabernakel Davids, die vervallen is, hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen en ik zal dezelfde wederop. Dat staat dus in Amos 9. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, u weet allemaal wel, de geschiedenis van het volk van Israël, die werden uit Egypte verlost. En toen heeft God de opdracht gegeven dat er in de woestijn een tabernakel zou worden gebouwd. En later, in de tijd van David en Salomo, werd in plaats van die tabernakel een tempel gebouwd. Die tempel is door Nebukadnezar verwoest en na de terugkeer uit de ballingschap werd die tempel weer opnieuw opgebouwd. En tenslotte is die tempel ongeveer 70 na Christus door de Romeinen verwoest. God die geeft dus opdracht tot de bouw van die tabernakel. In de tijd van Salomo geeft God opdracht tot de bouw van die tempel. En na de terug uit de ballingschap ging God op dat tot de herbouw van die tempel. En tenslotte is die tempel door de Romeinen 70 na Christus verwoest. Wat dachten nou die Judeërs? Die dachten nou die tempel, dat is zo belangrijk. Des Heeren tempel zijn deze. En die hadden veel vermaak in die stenen en in al die kleden en in al die dieren. En daar gingen ze helemaal in op. En ze zei tegen die heidenchristen, dan moeten jullie ook naar die tempel gaan en offers gaan brengen en heel die Joodse rituelen gaan onderhouden en zo. Want dat is tenslotte wat God in Exodus heeft gezegd en wat in de tijd van Salomo gestalte kreeg en wat nou nu ook nog in de tempel realiteit is. En wat bedoelt de Bijbel nou eigenlijk? En wat wil Jacobus nou eigenlijk zeggen? Nou, die tempel is verwoest. Die tempel en die tabernakel, dat waren, die hadden een boodschap. En die hele tempeldienst, er werden offers gebracht en er werden bepaalde priesters liepen daar rond, hoge priester en gewone priester en levieten. En die tabernakel had ook allerlei soorten kleden, er stond ook een kandelaar en er stond een groot wasvat en allerlei andere dingen. En al die dingen hadden een bedoeling. Wat was die bedoeling? Nou, die wezen heen naar de Heer Jezus. Dus Amos die preekt en hij zegt in de toekomst komt de Messias en dan zal God door de Messias die vervallen hut weer oprichten. En dan bedoelt Amos eigenlijk niet dat er weer een tempel gaat opgericht worden, maar dat waar het nou in die tempel en in die tabernakel om ging, dat zal God gestalte geven. En waar ging het nou om? Nou, om de persoon van de middelaar, want hij is de tempel, hij is waar het in de tempel om ging. En toen de Heer Jezus dus rondwandelde op de aarde en toen hij op het kruis voor het zijn bloed heeft betaald en toen hij was opgestaan, dan was heel die tempel niet meer nodig. De Heer Jezus is de tempel. En Amos zegt, kijk, in de toekomst, de dien dagen, zal God die tempel oprichten, dan zal de Heer Jezus opstaan uit de doden. En dan komt er een hele nieuwe tempel. En dat is dat grote geestelijke lichaam in deze wereld. Dat is die gemeente Gods. Dat is die gemeente in Jeruzalem. Die gemeente onder de Samaritanen. En dat is ook die gemeente nou in de heidenwereld. En God bouwt in deze wereld die vergadering van de ware gelovigen. En dat is de Nieuwtestamentische tempel. Zo spreekt Paulus daarover in zijn brieven. En in die tempel gaat het. Ja, waar zou het nou in die tempel, in het Oude Testament en ook in die tempel in dat Nieuwe Testament omgaan? Wat denkt u? Misschien denkt u aan de mooie muren. En aan al die mooie koperen, gouden en zilveren vaten. Dan heb u het mis. Niet dat die niet belangrijk waren, maar het ging natuurlijk om dat offer. En het ging natuurlijk om wat die hoge priester op de grote verzoendag deed.
ging tenslotte om de ark. En wat er boven op die ark gebeurde, wat er op die ark stond. Het ging om dat verzoendeksel. Waar ging het in de Oude Testament? Waar gaat het nou in die Nieuw-Testamentische tempel op? Als God die vervallen hut van David weer zal oprichten. Dan gaat het om die persoon van de middelaar. Daar gaat heel de Bijbel over. Die persoon van de Heer Jezus. God de Vader zegt, dat is mijn zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En als de Romeinen 7 keer die tempel verwoest, is dat helemaal niet erg, gemeente. Want er is een levende tempel, er is een levende zaligmaker. En Jacobus zegt, kijk wat Amos nu zegt. En heeft geprofiteerd en beloofd wat God bij monden van Amos zegt. Dat krijgt u in die persoon van de Heer Jezus gestald en in zijn geestelijk lichaam. Mooi is dat, hè? En dan zien we hier in die profetie, ook in die Oude Testamentische profetie en in de Nieuw Testamentische uitleg daarvan, dat Gods opzoekende zondagsliefde gestalte krijgt in die persoon van de zaligmaker. En dat is nou de enige redder. Dat is de enige zalig. Maar dat is Gods grote doel in deze wereld. Paulus zegt het in 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En door die Christus herstelt God zijn eer en openbaart hij zijn glorie. Want wie was Christus? Hij was de zoon, dat blijft hij. En hij werd mens. En wat heeft die grote zaligmaker gedaan? Hij heeft heel de eis van de wet, toen hij rondwandelde op aarde, gehoorzaam volbracht. En heeft al de schuld betaald. Dus Jacobus die met de woorden van het Oude Testament gaat hij op de heerlijkheid, de noodzakelijkheid en de schoonheid van de Heer Jezus, de vervallen hut wordt opgericht. Doordat God in deze wereld een levende gemeente bouwt van zondaren die maar één naam leren kennen onder de hemel, met Jezus Christus. En daar kunnen we natuurlijk ook heel veel van zeggen. De catechisanten kennen natuurlijk het vragenboekje van dominee Hellebroek. Waarin moet de middelaar gekend worden? In zijn namen, zijn naturen, zijn staten, zijn weldaden, zijn ambten. En daar zouden we natuurlijk allemaal wat over kunnen zeggen. En dat kunnen uitwerken ook voor ons hart hoe betekenisvol dat is. Laat ik eens even zijn naturen nemen. Jezus is God. Dat betekent dat hij almachtig is. Hij maakt de doden zondaar levend. De uren komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En hij spreekt. Houdt niemand dat tegen, de duivel ook niet. Hij is God. Hij werd ook mens. En als mens is hij de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Stel nu dat God een zaligmaker veronderstelde is in deze wereld had gestuurd. Een hele grote heilige engel met heel veel heerlijkheid en grootheid. En we zouden er bang van worden. Niemand zou tot die engel willen naderen. En we doen God. God zelf, hè? Gods eigen zoon. Die komt in de wereld. En die raakt met zijn hand in mijn laatste man aan. Die komt in de wereld en die komt bij een blinde man en die maakt wat modder en die stoet hij op die ogen. Die komt in de wereld en die zegt, Thomas jongen, nou ben jij zo ongelovig, heb je in mijn hand, er zit een litteken in, voel dat maar eens aan. Zo dichtbij dus, hè. En dan zegt hij, wees niet ongelovig, maar gelovig. Zijn Godheid en zijn mensheid.
Gods kinderen krijgen die zaligmaking zo onuitsprekelijk lief.
Hij is ook zo onuitsprekelijk dichtbij gekomen.
Hij is de broederen in alles gelijk geworden. En dan zou ik nog een hele poosje door willen gaan, hè, om gelet op onze diepe, diepe armoede. Iets te vertellen van de rijkdom van die hut van David. Want u vertelde vanuit de tempel allerlei beelden, hè, van zijn bloed en zijn heiligheid en zijn gerechtigheid. En wat er allemaal in die tempel te zien is, wat allemaal wijst op Christus. Maar ik moet nog één ding zeggen. En dat staat in vers 17, opdat de overblijvende mens, daarmee wordt bedoeld de heidense mens, niet alleen de Joodse mens, maar ook de heiden, de Heere zoeken en al de heiden over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere. Wat zegt Jacobus hier nou? Kijk, Jacobus zegt dus eerst, God richt uit louter genade die hut weer op. Hij komt een zaligmaker, beloofd en gekomen. En hoe krijgen mensen daar nou deel aan? Want u kunt natuurlijk mooie dingen horen, en dat is goed. Maar ik hoop niet dat u daarmee tevreden bent. Ik hoop niet dat u zegt, ja, ik heb honger en dan vind ik het zo fijn om bij een etalage van een bakker naar een brood te kijken. Want het is o zo fijn om dat te ruiken en zo. En om daar dan in de etalage naar dat brood te kijken van, ja, dat ziet er toch wel erg mooi uit. Als ik zo iemand ontmoet, dan denk ik, nou, die heeft vast geen honger. Nee, ik hoop dat u erbij is. Zou ik dat brood ook kunnen krijgen? Dat ruikt zo heerlijk. En je komt ook in de kerk waar mensen deden zeggen, nou, ik vind het al heel mooi en zo. En als het nou verder niet komt, dan hebben we vast geen honger en geen dorst. Wat zegt Jacobus nou? Jacobus zegt, die tempel wordt weer opgericht. Met een doel. Opdat nou die heiden, die Joden, maar ook die heiden, het gaat natuurlijk over de vraag, hoe moet dat nou met die heidense mensen en zo, zijn die nou wel of niet zalig? En dan zegt Jacobus, opdat nou die overblijvende mensen de Heere zoeken. En al de heiden, op welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. De heidenen zoeken. Ja, wat is geloven? Dat we die zaligmaker gaan zoeken. Dat we die zaligmaker niet missen kunnen. En dat we niet tevreden zijn met dat we eens God kwijt zijn. Want dat is wel belangrijk, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Want denk maar na. Als u gaat sterven en op uw sterfbed ligt, zou u dan God willen ontmoeten met de gedachte dat u God kwijt bent? Of dat u serieuzer bent geweest dan andere mensen? Of dat u bijvoorbeeld preken hebt gehouden? Gemeente, daar moet ik toch erg voor waarschuwen, hoor. Dat wij met dit soort dingen, die op zich belangrijk zijn en ook noodzakelijk, maar dat we met dit soort dingen niet kunnen sterven. Ik ga nog zelfs een stap verder. Kunt u nou sterven met de gedachte dat u het brood hebt gezien? Dat is natuurlijk wel groot dat we dat zien. En ik ga dat ook niet afkeuren, maar als we sterven, en als we erge honger hebben, hebben we er niets aan als we in die etalage staan te kijken. Jacobus zegt, opdat de overblijvende, de heidens met de Heer zoeken, en dat woordje zoeken betekent hem ook vinden. Aan hem deel krijgen. En daar staat de Bijbel nou vol mee. Met allerlei voorbeelden van mensen
die deel hebben gekregen door dat ware geloof van de Heer Jezus. Abraham bijvoorbeeld. Hoe kwam dat nou dat Abraham wegging uit Ur der Chaldeeën? Abraham toog heen. In Hebreeën 11 staat het antwoord. Door het geloof. En Zacchaeus, waarom kwam die man dan uit de boom? Toen hij deze aas wil, kom af. Door het geloof. En dat is het oprechte geloof, gemeente. Dat gaat zoeken, dat neemt de toevlucht tot deze heiland. Dat oprechte geloof, dat is niet dat we tevreden zijn met een ervaring. Dat oprechte geloof, dat zegt altijd, ik sta misschien van de week wel voor God. De heilige, de rechtvaardige God. En dat kan alleen als ik mag leunen en steunen. Als ik voor mezelf niks heb, maar dat al de zaligheid voor mij persoonlijk in die zaligmaker ligt. En dat is het geheim van het ware geloof. En daarom noemden onze oudvaders het geloof ook een uitgaande daad van de ziel. Moet u even onthouden, hè. We kunnen natuurlijk naar onszelf kijken. En dan kunnen we zeggen van nou, je hebt slechte mensen, je hebt minder slechte mensen, je hebt goede mensen en nog betere mensen. En dan kunnen we zelf bijvoorbeeld ons een cijfer geven. En er zal niemand hier in de kerk zeggen, ik geef mezelf een 10. Maar er zal ook niemand in de kerk van natuur zien, die geeft zichzelf een 0. Waar wil je er geloof naar doen? En dan bedoel ik vooral dat geloof, hè, wat dat oog heeft voor de eeuwigheid en de ontmoeting met God. Dat geeft zichzelf de grootste 0 die er op heel de wereld bestaat. Heb je dat nu ook wel eens gedaan? De grootste 0 die er op heel de wereld bestaat. En tegelijk neemt dat geloof. Want dat is een uitgaande daad, hè. Dat neemt in zijn verlorenheid en in zijn nulligheid de toevlucht tot die zaligmaker. En die kan alleen maar daarbij blijven. Die kan alleen maar daarop leunen. Omdat die overblijvende mensen de heiden zouden zoeken en vinden. Jacobus eigenlijk. Dat is net als wij allemaal. In die gezegende Christus de toevlucht mogen nemen. En dat is het ware geloof. En dat wordt ook geschonken en dat wordt ook beoefend. Daar zou ik natuurlijk ook weer op in kunnen gaan, maar dat doe ik nog maar even niet. Onthoud dat alstublieft. Want dit zijn de dingen waar het voor u en voor mij op aankomt, echt. Die opzoekende zondagsliefde. Die persoon van de zaligmaker. En het oprechte geloof. Waardoor wij een 0 zijn en de toevlucht nemen tot die voorgestelde hoop. Opdat we die zaligmaker zouden zoeken. En dan tenslotte nog iets. Dat was mijn laatste gedachte. Ik zal daar niet te veel meer van zeggen. Nu zeiden die Judeese christenen, jullie kunnen niet zalig worden. En het is helemaal fout wat Paulus daar in Antiochië heeft gedaan. En in Galatië en Barnabas, die heeft zich ook maar mee laten slepen. Totaal fout, jullie moeten besneden worden. Jullie moeten ceremonieën gaan onderhouden. De Joodse feesten weer gaan vieren. En geen varkensvlees meer eten. En noem allemaal maar op. Er zijn wel regels, we komen daar nog wel op in het vervolg van het hoofdstuk, wat die apostelen gaan schrijven. En dan blijkt dat ze zich vooral moeten onthouden van de volkszonde van de Romeinse wereld. Bijvoorbeeld overspel en dat soort dingen. Maar nu zeiden die mensen, die Joodsen, die gingen dat godswerk in twijfel trekken. En die zeiden, nou, wat Paulus daar heeft gedaan, dat deugt niet. En misschien doen wij dat ook wel eens.
En dan voegt Jacobus er nog een klein zinnetje aan toe. En dat is een mooi zinnetje. Want dan staat er in vers 18. Goden en al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat is eigenlijk een verwijzing naar het Oude Testament. Naar de profetie van Jesaja. En daarmee zegt Jacobus, kijk. Wat er in Jeruzalem gebeurt. Wat er in Samaria gebeurt. Wat er in die heidense wereld gebeurt. Dat is Gods plan. Dat is Gods raad. En laten wij nou niet wijzer zijn dan God. Want de Heere volvoert zijn raad. Zijn eeuwig welbehaag. En dan komt die gemeente er. En dan kan de duivel er tegenin gaan. En dan kunnen Judese mensen er tegenin gaan. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dit is niet zomaar een activiteit van Paulus en Barnabas in de tijd. Het is ook niet een hobby van mensen. Het is Gods raad. En God zelf brengt dit allemaal tot stand. En daarmee heeft God twee dingen op het oog. In de eerste plaats natuurlijk altijd de eer en de glorie van zijn naam. Dat niet meer Jupiter en Zeus en weet ik veel wat voor allerlei rare dingen worden aanbeden. Maar dat mensen die gezegende middelaar lief hebben. En dat de eer en de glorie zal klimmen van hem uit het stof. Want hij is niet alleen een middelaar van de Joden, maar ook van de heidenen. God is met de wereld begonnen en hij zal ook dat evangelie in de wereld laten klinken, zodat zondaren tot bekering komen. De glorie van zijn naam. En in de tweede plaats, Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid, het behoud van zijn uitverkoren kerk. Dus we komen er echt allemaal. Hij houdt geen mens tegen. En zo gaat God ook vandaag nog verder. In deze wereld. Want al zijn werken zijn van eeuwigheid bekend. Gemeente, zo mochten we vanmorgen weer luisteren naar het goede woord van God. Kent u nu ook dat geheim? Dat die grote God zich ging bemoeien met uw zondige leven. Nou, dan ben u verslagen naar huis gegaan. En wat is het dan een wonder dat die grote God ook nog laat preken. Dat hij die kapotte tempel weer herstelt. En dat dan door Christus dat welbehagen voortgaat. Amen. Slotzang gemeente Psalm 69 vers 14. Gij hemel, zee en aard vermeld Gods lof en wat er verder volgt. namens de kerkraad delen wij nog mee dat aanstaande woensdagavond om 19:30 hoop ik weer een meditatie uit te spreken over de Efezebrief. U kunt er thuis meeluisteren, u mag ook naar de kerk komen. U bent van harte welkom als u tijd en gelegenheid hebt. Welkom, ik vind het erg aangenaam als er een aantal mensen zijn om ook hier te luisteren en een psalm mee te zingen. In tweede plaats zijn de collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegen u en uw gaven. Verhef nu uw hart tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.